Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Dit is een BNR-podcast.
Contact with a test one.
Aflevering 138 alweer van Space Cowboys. Vandaag met Michel van Baal.
Welkom allemaal.
En Erik Laan.
Hoi, goedemiddag.
En mijn naam is Thijs Roes. Ik host vandaag met deze heren. En we gaan het vandaag weer over... Nou, we gaan van Saturnus naar de maan en dichter bij aarde. Dus ja, misschien eens eventjes een rondje wat iedereen's belangrijkste onderwerp is voor vandaag.
Nou ja, mijn belangrijkste onderwerp is een geslaagde test met een zelfetende raket. En dat, nou, je weet, bij mij ben je goed voor rakettennieuws. Dus daar wilde ik het uitgebreid over gaan hebben.
Ja, goed. Zelfetende raketten. Erik?
Ja, mijn belangrijkste nieuws is dan toch dat Elon Musk een presentatie heeft gegeven over de toekomst van SpaceX. En daar komen wat nieuwe dingen naar boven.
En marketing voor aliens. Maar nee,
marketing. Er wordt,
ja, die
marketing.
Had ik nog even stil.
Oh, die had je nog even stil.
En ik denk dat het belangrijkste nieuws aan mijn zijde dan is dat Artemis is uitgesteld. Artemis 2 en 3. En dan denk ik dat we daar ook maar moeten gaan beginnen. Ja. Zoiets, ja. Nou, nieuws gebracht. Artemis 2 en 3 zijn uitgesteld.
Oh, verrassend.
De maanmissies die de eerste mens op de maan moesten zetten na meer dan 50 jaar, die zijn uitgesteld. Die zouden misschien in 2024 zou er al van alles gaan gebeuren. Dat is nu uitgesteld officieel naar minimaal september 2025. Ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat dat ook niet gaat gebeuren, want waarom zou het wel?
Nee. Nou, ik zou zeggen, die Artemis 2...
Ja, dat kan nog wel.
Dat kan nog wel, maar
het
Artemis 3
kan nog
is...
Wel, maar Artemis 3 was sowieso vrij ambitieus natuurlijk. Volgens mij, als je nu de tijdlijn ziet, dan zie je dat ze het gewoon over het decennium uitsmeren. Want je hebt ook 4 en 5, die staan in principe ook in de planning. Het is in ieder geval bekendgemaakt door de NASA-baas Bill Nelson op 9 januari alweer. Het zou 4 mensen, 4 astronauten zouden naar de maan gaan. De eerste vrouw, de eerste persoon van kleur. Het zou eind dit jaar gaan gebeuren. Die missie ook. 1 hebben we wel gehad, natuurlijk. Dat was een succes. Men geeft nu als reden dat de veiligheid de reden is. Volgens mij is het gewoon alles toch wel een beetje de reden, want... Het is niet
dat
voor
mij waren die zorgen over dat hitteschild waren wel vrij serieus volgens mij. Dat ze toch meer afbladdering of zo, weet je dat, de verdamping van dat hitteschild hadden gezien dan ze hadden verwacht.
Dan ze wilden, ja.
Dus volgens mij zijn dat wel de soort van die vervelende back to the drawing board puntjes.
Mm-hmm.
Maar daar zaten volgens mij al heel veel vertragingen ook in het project waarvan ze eigenlijk al wisten. Volgens mij moest ergens iets in hardware van het een moest worden omgebouwd naar het ander waarvan iedereen al wist. Want dat gaat waarschijnlijk veel meer tijd kosten dan nu voorzien. Dus een deel van je er is volgens mij niemand die verrast denkt van hoe zou dat nou komen?
Dus het is wel het is groot nieuws, maar ook weer niet heel onverwacht. Nieuws. Ja. En tegelijkertijd, ik denk, misschien wil ik ome Ierland er meteen wel gaan infietsen, Erik. Die had het ook nog over een cruciaal stukje, namelijk de lander waar SpaceX voor geselecteerd is.
Ja.
Die is natuurlijk ook nog niet af, want we zitten ook nog steeds midden in de tests voor Starship, dat nog moet landen. Ja. En zo.
Ja, dat is natuurlijk een nog best een lange weg te gaan, denk ik. Als je kijkt naar Artemis 3, is de bedoeling dat er dus een Starship gaat landen op de maan. Nou, die moet op een gegeven moment dan gelanceerd worden in september 2026. Over 2,5 jaar.
2,5 jaar,
ja. Dus dat ding moet je bouwen. En dat moet dan human-rated zijn. Er moeten mensen ook daadwerkelijk ingaan. En vervolgens is ook natuurlijk het plan om die Lunar Starship, als je hem al in een baan om de aarde hebt gebracht, kan die niet meteen naar de maan.
Nee.
Hij moet gerefueled worden.
Ja.
En daar zijn wel geteld 20 volgens NASA, 20 starships voor nodig. Gevuld met propellant die Lunar Starship moeten gaan afvullen met methaan en zuurstof.
In een baan op de aarde.
In een baan om de aarde, nog nooit gedaan natuurlijk.
Ja.
En SpaceX zegt zelf 10.
Ja,
dat vind ik beide getallen best hoog.
Ja, best hoog. Ja.
En om dan zeg maar, ze zeggen ja, we gaan die flight rate, hè, kijk maar naar Falcon 9, daar gaat bijna elke 3 dagen gaat er nu een Falcon 9 de ruimte in.
Ja.
Dat zouden ze dan ook kunnen voor een Starship.
Ja, maar dat heeft
over 2,5 jaar. Nou, dat...
Ja, het is ook, weet je, die missie-architectuur, maar daar kom ik straks later in de uitzending ook nog even op terug bij Mars Sample Return, want daar spelen vergelijkbare problemen.
Hmm.
Maar die missie-architectuur, weet je, van hoe je deze vlucht wil gaan doen, is zo gecompliceerd. Weet je, dat je echt, ik vraag hele grote vraagtekens of dat überhaupt ooit gaat gebeuren. Weet je, al is het maar vanwege het stapelen van risico's, hè, want het kan alleen maar goed als alles goed gaat.
Mm-hmm.
Dus je hebt zoveel dingen die allemaal een relatief klein risicootje hebben, die je bij elkaar opgeteld, waardoor de kans dat het daadwerkelijk goed gaat gewoon heel klein wordt.
En leg eens uit, wat is het hele missie? Hoe noemde je dit, het missie?
Nou ja, de missie-architectuur.
Architectuur?
Dus dat je normaal gesproken heb je, als je naar de maan gaat, zeg maar even Apollo-staal, heb je gewoon 1 raket. Weet je, die gaat omhoog en er zit een ding op en het landt en dan kom je terug en zo. Het is relatief qua architectuur, is het simpel. Het is gewoon 1 raket met een stapeling van dingen die steeds gespecialiseerde functie krijgen. Naar boven toe tot aan het raketje wat je terug moet brengen en het hitteschild. Om
het
zo maar
het laatste maar stukje dat nog overleefd heeft.
Maar kijk van beneden naar boven, weet je, is het heel simpel. Je begint beneden, je eindigt boven. Weet je,
dat is,
terwijl hier moet je heel complex allerlei verschillende lanceringen doen die allemaal een klein risicootje hebben. Weet je, waarbij als er iets misgaat, meteen je hele missie in de gevaar is. Ja, dan kan je zeggen, als er een Starship ontploft, doe je de volgende Starship. Maar je stapelt in feite het risico's op elkaar. Dus dit is ik vind dat best een heel ingewikkelde manier om iets te doen wat je ook kan doen. Wat je ook Apollo-stijl had kunnen doen, gewoon met een raket met een lander erop. Dus ik denk uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, dat we gewoon weer teruggaan naar Apollo-stijl. Weet je, en dan misschien ook wel met een booster van Starship, om het zo maar even te zeggen.
Ja, ja.
Maar ja, ze maken het zo moeilijk.
Omdat het hernieuwbaar is. Ja. Omdat er veel hernieuwbare elementen bij komen.
Ja, op een gegeven moment ben je ook het is hernieuwbaar, dus het is lekker goedkoop. Ja, maar als je 20 keer moet lanceren, dan raak je dat schaalvoordeel natuurlijk ook wel kwijt. Weet je,
dan kan je juist 20 keer lanceren, zou je zeggen.
Ja, maar
omdat je anders was te duur geweest.
20 keer in korte tijd, hè? Want je gaat niet zeggen, nou, dan gaan we nou anderhalf jaar over doen. Nee, je wil dat ding, die Lunar Starship, die hangt daar in de baan om de aarde. Ja. Daar wil je even binnen een maand wil je dat ding natuurlijk afvullen. Want
ik vind dat minstens als je 20 lanceringen voor. Ja, ik kan daar gewoon met mijn hoofd niet bij. Dat is echt.
En ze willen ook veel meer spullen meenemen natuurlijk, want het idee is wel om een permanente maanbasis te gaan bouwen.
Ja. Maar ik zou zelf denken van, kijk die keuze van die Starship lander. Ja, als je die ook vergelijkt met de andere landers die voor werden gesteld. En Blue Origin heeft ook een lander.
Ja.
Dat is gewoon een klein dwergje naast een enorme reus. Ik snap wel uiteindelijk dat dit wel... Dit is wel de toekomst. Alleen om meteen met die toekomst te willen beginnen...
Nee.
Dat moet je niet doen.
Ja, ja.
Dat gaat niet werken.
Ja, het wordt zeer complex daardoor. Complexer dan we de vorige keer hebben gedaan.
En dan loopt het vast ook budgetair. En ja, nogmaals, straks even ook bij Mars Sample Return is een mooi voorbeeld waarom dat dan ook vastloopt.
Mm-hmm.
Weet je, en dus ja, ik
durf fietsen er maar in hoor. Wat is het nieuws?
Dat ik gelijk even door, maar ik durf er
met 3 onderwerpen bij elkaar.
Space Cowboys technisch wel even een schoen op te zetten. Weet je dat uiteindelijk als die lander er komt, dat het gewoon veel meer op Apollo gaat lijken dan op Starship.
Er worden een hoop schoenen, sokken en hoeden opgegeten met Space Cowboys.
Teamschoen voor dat september 2026 niet gaat.
Het ook niet gaat worden.
Ook niet gaat worden. Nee, die schoenen die... We eten geen van alle schoenen volgens mij.
Laten we even gelijk inderdaad Mars Sample Return wat daar aan de hand is meepakken. Mm-hmm. En waarom dat hier enigszins mee te maken heeft. En dan gaan we daarna luisteraars dingen doen die wel succesvol en leuk zijn, zeg maar. Want anders wordt het zo'n sombere bedoeling. Moeten we eigenlijk sandwich, Thijs. Want vanuit Amerika kwamen namelijk sombere geluiden over Mars Sample Return. En Mars Sample Return even voor iedereen is de missie die de samples moet gaan ophalen voor het eerst van Mars, die Perseverance nu netjes op Mars aan neerzet is.
Die missie die
dat moet gaan halen. Daar is hele grote zorgen over of die het gaat overleven. En dat heeft vooral met geld te maken.
Oh.
Daar blijkt, en ze hebben onafhankelijk onderzoek gedaan, een soort review op die missie. En daar bleek uit dat die tussen de 8 en de 11 miljard euro ging kosten. En dat is veel meer dan er begroot was. En dat ze 2027 sowieso niet gingen halen als lanceerdata. Ja, en het probleem hier is ook complexe architectuur. Dus dit is een missie. Hoe werkt dat? Je brengt eerst een satelliet naar Mars, waar eigenlijk twee dingen op zitten. Een raketmotortje om weer vanaf Mars af te komen. En dan een robotarm om de samples in je raket te kunnen zetten. Dat is trouwens Europese bijdrage, geloof ik, die robotarm. Daar zijn we goed in.
Oh ja.
Kijk naar Erik, die weet veel van robotarmen.
Je hebt een trui aan met de beroemde ESA-robotarm.
Precies. Dat is nog wel één technisch probleempje wat ze eigenlijk niet hebben opgelost. Want ze hebben nog niet bedacht hoe je dan die buisjes, die Perseverance op dit moment op het oppervlak achterlaat, hoe je die dan bij die rover krijgt. Dan moet wel ongeveer in hetzelfde gebied gaan landen. Hoe je dat bij die lander krijgt. Idee is om Perseverance gewoon te gebruiken om ze straks weer te gaan halen en terug te brengen.
Nou.
Klinkt niet heel efficiënt, maar goed, oké, dat kan. Of inderdaad gewoon het succes van die helikopter te gebruiken. Ja. En een helikoptertje mee te nemen wat ze kan gaan oppikken. En nou ja.
Zelfs twee helikopters aan boord zijn.
Ja. Oh ja.
Qua redundancy.
En wat voor manier liggen die samples daar? In een soort capsuletje? Of waar hebben we het over?
Ik denk het.
Reageerbuisjes
volgens mij.
Voor een cilinder.
Ja, cilinder achter. Dat kan je dan oppakken, ja.
Dus als het ooit niet lukt en er komen nog ooit de aliens terug naar ons. Die zullen zich wel afvragen.
Ja, wat doen al die cilindertjes uit.
Maar goed, ik weet wel dat Perseverance die cilinders heeft gedropt op plekken die wel goed bereikbaar zouden moeten zijn. Hij dropt ze niet bovenop een plateau waar je moeilijk kan komen.
Tussen drie rotsblokken waar je niet meer bij kan. Weet je.
Hebben jullie die video gezien van een Tesla-bot die een t-shirt opvouwt?
Nee. Wacht even, hou even vast, even gedachten. Want ik was aan het uitleggen waarom die missie-architectuur zo moeilijk is. Want dit is namelijk pas één deel van het verhaal. Weet je, je moet dus een lander daar neerzetten. Die lander die heeft een robotarm en die moet volgens een raket weer wegsturen met die dingen. Dat is allemaal Amerikaans. En die moet dan in orbit boven Mars moet die contact maken met een Europese satelliet die daar nog heen moet. En die vervolgens dan weer de raketmotor heeft om de hele boel weer terug te brengen. Weet je, dus je hebt allerlei verschillende onderdelen die allemaal moeten samenwerken. En als er maar eentje de mis in gaat, dan heb je ook meteen een heel groot probleem. En dat is wat het complex maakt. Waarom het een complexe missiearchitectuur is. Nou, soms kan het gewoon niet anders. In dit geval denk ik dat het ook echt niet anders kan. Weet je, rechtstreeks vanaf Mars lanceren terug naar aarde vraagt gewoon veel te veel brandstof. Het is niet handig. Dus je kunt niet anders. In tegenstelling tot Artemis waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Maar het probleem waar ze nu mee zitten, om daar even naar terug te gaan, is eigenlijk gewoon budgetair. Omdat het congres en de Senaat gaan over de budgetten. En eigenlijk heeft het congres gezegd van nou maximaal 1 miljard volgend jaar. En de Senaat heeft gezegd in hun begroting maximaal 300 miljoen volgend jaar. Ja, en volgens de Senaat staat het hele project nu aan het stilleggen. Dus er mogen geen mensen worden aangenomen. Er worden allerlei dingen afgeschaald. Van ja, we kunnen nooit voor dat geld die Mars Sample Return missie doen. Wat natuurlijk voor Europa ook heel vervelend is. Want ja, we hebben wel een andere financieringsstructuur. En Europa heeft die processen natuurlijk ook allemaal al in gang zaten. Dus het ziet er op dit moment, en dat is vooral een budget kwestie, dus voor Mars Sample Return best wel somber uit.
Het zou gewoon misschien later kunnen worden, dankzij al die.
Ja, en dat is moeilijk met Mars altijd. Weet je, later is niet heel flexibel. Hè?
Ah, ja.
Je kan maar bepaalde tijden kun je naar Mars. Maar ja, vertraging aan de andere kant weten we uit elk verhaal dat we hier vertellen is natuurlijk standaard.
Maar ik denk uiteindelijk dat de push gaat komen dat het wel gaat gebeuren.
Ja.
Want de Chinezen die staan ook.
Dat gevoel heb ik ook wel een beetje.
Dat ze dat gaan doen. Dus dat gaat uiteindelijk gebeuren. En ik weet, Mars Sample Return is eigenlijk de enige missie die oorspronkelijk in de jaren 70, als de Horizon programma is toen bedacht van we gaan een aantal moeilijke dingen doen. De Hubble Space Telescope stond erin, de andere
telescopen.
Mars Sample Return was een van die cornerstones van dat moeten we gaan doen.
Nooit gedaan dus.
En de enige missie die nooit is gedaan vanwege die complexiteit.
Ja.
Maar ook, ik weet ook van de wetenschappers die betrokken zijn, die hebben ook soms moeite met het feit, stel dat je die missie uitvoert, je haalt dat sample op, je brengt hem naar een moeilijk laboratorium, je haalt een moeilijke test en je komt tot de conclusie, nou, we vinden, het is een steen.
Ja.
En er zit niks in.
Ja, niet boeiend. Ja. Nee, maar dat,
is dat niet een enorm risico dat dan vervolgens iedereen zegt, nou ja, dan
Laat
Mars maar. Want,
voor de zoveelste keer. Want dat is bij Mars al vaker gebeurd.
Dat
teleurstelling.
Nee, inderdaad. En de verwachting is dan natuurlijk dat we daar dan toch wel sporen in gaan vinden. Die misschien laten zien dat er vroeger leven op Mars was. En als dat niet zo is.
Als dat niet zo is. Dan,
Ja. Ja, waar doen we het dan allemaal voor?
Ja, dan waren die 11 miljard, en dat is alleen maar het stukje van NASA hiervoor, zeg maar. Maar dan hadden we dat dan niet op een betere manier kunnen besteden. Ja. Dat is inderdaad wel een heel groot risico. Zeker omdat er intussen een discussie woedt over het feit of in de tussentijd de webtelescoop niet al life science heeft. Ik weet niet of we dat hebben meegekregen, maar dat...
Heeft hij al leven gevonden?
Nee, dat er... Dat,
zijn er aliens?
Science of life.
Dat er intussen toch een planeet is waarin heel, heel langzaam, heel voorzichtig toch wordt gedacht, een of andere sulfide vorm, weet je, die alleen maar biologisch gemaakt kan worden, die ze hebben aangetroffen. Of we toch niet heel voorzichtig moeten gaan. Maar niemand durft dit.
Nee, ik vind het wel interessant. Ja,
nee, daar is echt...
Dankjewel voor dit.
Maar de vraag is, hoe lang duurt het nog voordat ze bij het punt komen dat ze toch wel durven te zeggen, nou, dit is echt een heel serieus kandidaat. Waarna je de volgende telescoop moet gaan lanceren. Zo werkt het.
Alan Stofan, toch? Alan Stofan, dit heb ik ook al vaker herhaald bij Space Cowboys. Maar Alan Stofan, die zei volgens mij 6-7 jaar geleden, zei ze al, als het er is, buitenaards leven, we know where to look, we know how to look. En we zijn al bezig om het allemaal te maken, om er naar te kijken. Dus James Webb was er daar één van. Ja. Maar er komen natuurlijk een paar van die missies. Mars Sample Return is er ook eentje van. Op een gegeven moment komen we dus... Ze was iets te optimistisch, denk ik, in haar tijdsbepaling. Wederom. Maar op een gegeven moment kunnen we toch een hoop tests doen die we de afgelopen decennia niet konden doen. Dus ik ben wel... Blijf fingers crossed of zo.
Die observaties die je straks nodig hebt om zeker te kunnen weten dat waarschijnlijk te kunnen maken dat echt life science zijn. Ja, de telescoop die dat moet doen zit ook al lang in de pijplijn.
Maar is ook nog niet af. Ja.
Ja, dat duurt ook nog 10 jaar minstens. Weet je wel, maar het gaat vertragen. Weet je, maar goed, tegelijkertijd loop je wel het risico dat als dat allemaal loopt en toch uiteindelijk altijd weer, we moeten het dan altijd een beetje temperen, maar uiteindelijk leveren dingen als Hubble en James Webb spectaculaire resultaten op. Dat doen ze altijd. Ja, en dan als je dan inderdaad over 6, 7, 8 jaar met een stukje door je rond komt kakken, dan heb je...
Dat balen,
ja. Dat is wel het gevaar, dat we intussen zo verwend zijn geraakt dat het er gewoon niet meer zo spannend is.
Nee. Maar ja, goed, we moeten het toch weten, denk ik, ook voordat we erheen gaan. Maar
dan moet je trouwens die box wel kunnen openmaken.
Nee, dat komt zo meteen. Nee, nog geen bruggetje. Nee, we zijn nog veel. Sorry. We hebben nog 3 onderwerpen die we af moeten ronden.
Sorry, Thijs.
Even kijken, want we waren natuurlijk bij Artemis. En toen gingen we naar Elon en toen gingen we naar Mars Sample Return. Eventjes over Artemis 2, die gaat natuurlijk eventjes voor de helderheid natuurlijk niet landen op de maan. Nee. Die gaat om de maan heen. Dus daarvan kunnen we ons eventueel voorstellen dat die wel wat meer op schema blijft liggen. De volgende missie waar mensen daadwerkelijk moeten landen, dat wordt dus veel lastiger. Als ik ook denk over het return missie gedeelte van de sample return missie en het feit dat er dus een Starship moet opstijgen op de maan. Zie je ook dat er bijvoorbeeld een hele toren is gebouwd met een waterdeluge system om natuurlijk die booster en Starship omhoog te krijgen. Er is ook nog een open vraag wat eigenlijk Starship doet op een plek waar die landt om vervolgens weer omhoog te moeten kunnen. Nu is dat op de maan natuurlijk een iets minder groot probleem, want daar kom je wel wat makkelijker van los.
Je hebt ook wat minder gezeur met de natuurgebieden waar je...
precies. Geen brokstukken of steden en zo. Ja. Maar ook dat is volgens mij nog wel een vraag van het is één ding om die landen daar te krijgen. Dat hij ook nog weer terugkomt op de juiste manier, is ook allemaal nog ongeteste technologie.
Ja, wat zijn ze nou van plan uiteindelijk? Ze gaan dat ding natuurlijk landen met mensen. En die mensen stappen dan vervolgens via een hele lange ladder. Moeten ze
dat is wel op het
oppervlak terechtkomen.
Long climb voor mij.
Is dat een lift? Of, maar uiteindelijk, als hij dan terugvliegt, mijn beeld is dan dat hij dan terugvliegt naar de Gateway.
Ja.
Waar de astronauten vervolgens weer overstappen in een Orion capsule.
Klopt.
En terugvliegen naar de aarde.
Maar die en dan daarin landen. Ja,
ja, daarmee. En die Starship blijft dan volgens mij.
Dit is een heel goed punt.
In een baan om de maan.
Ja.
Maar
wat doet hij daar dan eigenlijk?
Gaat hem daar weer refuelen? Maar dan heb je wel 300 Starships nodig.
Ik heb geen idee eigenlijk.
Maar het is ook gewoon zo'n overkill. Weet je, als je kijkt wat het vermogen van die motoren onder zo'n Starship is en wat je nodig hebt om van de maan af te komen, wat natuurlijk maar een zesde van de zwaartekracht, weet je wel. Dus je hebt waarschijnlijk, ik weet niet, misschien heb je maar één zo'n motortje nodig om dat ding daar weg te krijgen.
Het kan. Er zijn natuurlijk al varianten geweest nu met maar 3 motoren om een klein stukje lucht in te krijgen.
Ik heb plaatjes gezien dat je dus die Starship en Gateway koppeld ziet. En denk je meer van, oké, wie koppelt nou bij
wie?
Die Starship is zelf al groter dan die Gateway.
Dat is een goed punt, ja. Elon Musk had het wel over een gemodificeerde versie van Starship. Dus we zullen het zien. Even over mijn opmerking over de bots.
Ja.
De Tesla-bot en niet alleen de Tesla-bot. Want je ziet toch eigenlijk dat er best wel wat robots aan het uitkomen zijn die zo'n ontzettend exponentieel veel beter zijn dan de robots die er eerder uitkwamen. Dus ik ben even de naam kwijt van die Google-bot die uitkwam, die je met het huishouden helpt. Dus daar was, dit is een beetje een zijspoor, want het is niet echt ruimtevaart. Maar ik denk dat het wel relevant kan gaan worden. Want een robot heeft die de echte wereld kan begrijpen en kan leren van mensen. Want dat kunnen die robots dus. Die kunnen naar een mens kijken. Een mens doet iets en een robot doet het na. En als dat het oppakken van een kleine capsule in een zandbak is, dan kan hij dat dus ook op Mars. En dan heeft hij geen eten, drinken, dat allemaal nodig. En geen life support systems. En het gaat zo ontzettend snel met die robots, als je dat een beetje in de gaten houdt, dat als je er nu een filmpje van ziet, dan denk je, nou, spannend of zo. Een robot vouwt een t-shirt op. Maar als je dan weet hoe die dat doet en dat hij het zelf geleerd heeft, is wel, denk ik, over 10 jaar is helemaal niet ver weg. Ik bedoel, smartphones duurden ook een paar jaar voordat ze heel normaal waren.
Ja.
En dit ding, het kan al een t-shirt vouwen op een soms betere manier dan ik kan.
De bottleneck van space is wel dat soort robots, de elektronica die daarvoor gebruikt wordt, is niet compatible met de ruimtevaartomgeving.
Is dat ook echt zo? Gaat er als een GoPro naar de maan die het dan stiekem toch wel blijft doen?
Ja, je zult kunt elektronica ontwikkelen die dat wel kan. Alleen elektronica bedrijven hebben daar weinig interesse in, omdat er niet zoveel vraag naar is.
Ja, en als ze Tesla of SpaceX heten?
Nou, weet je, ik heb ook wel inderdaad, ik heb dezelfde soort van ja maar bedenking hoor. Want enerzijds, je kunt best een GoPro aan een mini-satellietje hangen en omhoog sturen. Je loopt alleen een grote kans dat die
GoPro niet redt.
Ja, dat hij na een paar dagen ploep zegt, omdat die kosmisch deeltje of whatever, weet je. Dat,
of het zand of zo, dat is te gruizerig of wat dan ook. Als je
heeft nog last van Mars, maar gewoon in orbit om daar in de aarde kun je dat wel doen. Dan heb je een kans dat het een tijdje werkt. Het probleem is, waar ik mee tegenaan zat, is denk dat leren van zo'n robot vraagt best veel computer power, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Heel simpelweg. En je kunt niet, als je een robot hier in de zandbak op aarde dat laat leren, en je zet hem volgens onder net een andere gravitatie op Mars, weet je, dan gaat niet werken. Dus hij moet het daar leren. En de vraag is je kunt niet dat hele serverpark mee omhoog nemen, weet je, om die robot te laten leren.
Je hoeft alleen maar de weight, zoals het heet, te trainen. Uiteindelijk is die robot gewoon getraind en kan die zelfs het softwarepakketje dingen uit de zandbak oprapen, kan je gewoon leren.
Ik denk dat dat te simplistisch is.
Precies, daar wil ik nog wat schoenen en hoeden op inzetten. Precies, ik denk dat het...
dat is schoenen hoor.
Aan het eind van dit decennium dus veel normaler is, en dat je dan zo'n situatie krijgt als dat we nu wel eens hebben, dat er de camera's die op een mobiele telefoon zitten of op een digitale camera veel beter zijn dan wat er in op de satelliet zit, omdat de satelliet gewoon een decennium eerder ontworpen is. En ik denk dat we daar... Ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Ik wil alleen maar zeggen, dit zou zo'n sample return missie kunnen versimpelen. Ik zie voornamelijk met Starship, en dan zijn we wel bijna door het hele ding heen. Met Starship zie ik daar inderdaad nog wel problemen, omdat het toch inderdaad, ook als jij het zo zegt, een heel overgedimensioneerd ding lijkt.
Het is gewoon...
En het introduceert Elon Time in het hele NASA-verhaal. Dus dat is ook al...
Ik blijf het gevoel hebben, het is een oplossing op zoek naar een probleem. Ja, en dat gaat uiteindelijk niet werken. Ja, maar goed,
wordt het misschien toch Bezos, met z'n lander.
Maar ja, zeker.
Kijk, die Starship, ik ben echt een groot fan van dat ding. Het is wel de verre toekomst, zeg maar. Het is niet nu.
Ja.
Weet je, die capaciteit. Ja, tuurlijk kun je de fantastische payloads omhoog krijgen. Supergrote telescopen. Maar die zijn helemaal nog niet ontwikkeld, zeg maar. En de communicatiesatellieten die daarin zou kunnen passen.
Ja.
Weet je, super groot, super fantastisch. Maar die moet ook nog ontwikkeld worden.
Ja.
Er staat straks een enorme Starship. En gewoon de satellietmarkt. Ja, die kan met één Starship lancering. De hele CubeSat-markt kan in één Starship lancering. Is er nog 90% payload capacity over.
Ja, en op een gegeven moment heb je ook echt wel genoeg Starlinks. Weet je, dat is...
je denken inderdaad. Ja. Het is... het viel me ook wel op aan die presentatie van Elon Musk, dat het Starship dat naar de maan moest ook een beetje voelde als een soort het testproject om naar Mars te kunnen. Heel fijn dat de SpaceX een klant heeft, NASA, dat dat allemaal aan ze vraagt, zodat ze dus betaald als het ware een gedeelte kunnen ontwikkelen. En dat was slim daaraan. Maar aan de andere kant merkte hij ook van, SpaceX is natuurlijk ook met de maan bezig. Wat in wezen een ontzettend grote, ambitieuze missie is. Maar vanwege al het gelul over Mars, de maan men net doet alsof dat allemaal eventjes erbij gedaan wordt. Terwijl nou, dat is ook al een enorme missie natuurlijk.
Ja, en op een gegeven moment kan gewoon best wel zijn dat het alles wat je wil naar Mars, los van hoe realistisch dat allemaal is, maar laat dat parkeer ik even. Maar alles wat je wil naar Mars eigenlijk wordt vertraagd. Omdat je op een gegeven moment in dit proces inderdaad gezogen wordt en eigenlijk niet vrij bent om te doen wat je wilt. Hè? Je moet het samen doen met allerlei infrastructuur die niet voor jou is en die op een klassieke manier wordt gemaakt. Nog best ingewikkeld worden.
De Starship die op Mars op de maan gaat landen, dat is niet de Starship die op Mars gaat landen.
Nee, dat wordt echt een andere versie.
Een ander ding.
Ja, precies. Ze ontwikkelen een speciaal voor NASA. Ja.
Zullen we iets terug in de tijd naar het nu? Want we hebben nog een maanonderwerp, namelijk de hoe staat het met onze Peregrine Moonlander?
Naar het nu. Ja, hartstikke goed. We zijn er helemaal klaar voor. Michel, wat is aan de hand?
We hebben het in de afgelopen afleveringen een aantal keren al aangestipt dat de Vulcan-raket de Peregrine maanlander ging lanceren. Waarbij ik volgens mij in eerdere aflevering ook al eens gezegd heb dat die maanlander eigenlijk niet zo doet. Het gaat hier eigenlijk vooral om die raket. Dat is Vulcan Centaur is de grote heavy lift raket van de Amerikanen. Die ook is eigenlijk minder afhankelijk moet maken van SpaceX, om het zo maar even te zeggen.
Van de ULA.
Van de ULA. En dat is dan weer zo'n samenwerking tussen Lockheed Martin en Boeing, geloof ik even uit mijn hoofd. En die
ze naar dat land
hebben gebuild. De Titan en Delta zijn eigenlijk samen opgegaan in deze nieuwe Vulcan Centaur. Uiteraard ontzettend vertraagd, zo gaan die dingen.
Een motor onder de raket.
Ja, de motor overigens van de motor is van Blue Origin. Hè? Dus
de motor is van Blue Origin.
En dan gaat Blue Origin ook ULA kopen.
Nu snap ik eigenlijk helemaal niks meer van. Van wie is die raket, van wie is die motor? Wie is dat? Ja, leg het maar eens uit.
Maar even voor, want dit laatste...
Had het over Peregrine, of?
Ja, ik wilde naar Peregrine. Maar laten we even bij beginnen. Dus dit is een nieuwe heavy lift raket van de Amerikanen, die lang vertraagd was. Certificatie raket lancering 1. Dus de eerste keer om te kijken of die het echt goed doet.
Genaamd, deze raket.
Ja, CERT 1 heet het dan.
CERT 1 raket.
Ja, de raket heet Vulcan Centaur, maar het is dan missie certificatie 1.
Je hebt
twee certificatiemissies eigenlijk voordat de echte grote Amerikaanse klant, en dat is de Defensie, zijn spionagesatelliet en andere dingen erop bovenop gaat zetten. Daar komt dus, ze moeten eerst twee keer bewijzen dat het werkt. Nou, de eerste keer, en dat is op zich best afmerkelijk, lijkt eigenlijk, zover we kunnen zien, feilloos te hebben gewerkt. Dus die raket heeft gewoon exact gedaan wat die moest doen. En die heeft deze lander keurig in zijn juiste baan gezet.
Ja, het gaat allemaal goed. Dus.
Dus omdat die raket goed gewerkt heeft, moet ook een enorme opluchting in Amerika zijn geweest. Want ja, ze konden nu eigenlijk alleen maar terugvallen op de SpaceX met zijn wispelturige baas, om het zo maar even te zeggen. En zeker voor Defensie kan ik me heel goed voorstellen dat het ongemakkelijk is.
Ze willen meer opties.
Ze hebben dus nu inderdaad meer opties erbij. Dus dat is mooi. De tweede certificatielancering moet dan met Dream Chaser zijn. Daar wordt gepraat over april.
Wat is Dream Chaser?
Dream Chaser is het alternatief eigenlijk voor Dragon. Waarmee je naar Space Station kan. Dus de lading en eventueel later volgens mij ook mensen. Dat was eerst de bedoeling, maar...
Capsule.
Het is een soort mini-vliegtuigje volgens mij.
Sierra Nevada.
Ja, en die heel erg vertraagd ook, zeg maar. Maar dat was het alternatief. Dus ze wilden twee manieren hebben om astronauten naar Space Station te kunnen brengen. En de ene is Dragon, dat ging redelijk vlot. En Dream Chaser ging niet zo vlot. En Dream Chaser moet hierop. Maar ik hoorde ook al wel dat de raket waarschijnlijk wel in april gelanceerd kan worden. De tweede certificatie. Maar dat de payload, maar de vraag was of dat ging lukken met de planning.
Dream Chaser klaar zo.
Ja, dat was nog
maar... Het was wel bijzonder, die Dream Chaser echt... Je reist steeds uit de...
Ja.
Als een phoenix uit de as.
Het liefst, zeg maar, van de Dragon-capsule en die Boeing-capsule. Die heeft daar toen ook aan meegedaan om... maar toch, de mensen van Sierra Nevada hebben toch
hardnekkig doorgaan.
Ja. En gaat die toch... Ja, gaat natuurlijk uiteindelijk wel.
Maar wat was dan de Peregrine... missie.
Ja, daar kan je inderdaad. Even nog, Vulcan is dus eigenlijk heel succesvol. En ze hopen dit jaar nog 5 lanceringen. Wat voor een nieuwe raket vind ik dat best veel. Van zo'n zwaarere nieuwe raket. Dat ze dit jaar nog 5 lanceringen kunnen doen. Waaronder dus ook een aantal al voor Defensie in Amerika. Maar dan moet eerst Dream Chaser lancering. Maar de eerste lancering was dus fantastisch. Helaas de missie die erop zat niet zo. Dat was de Peregrine lander. Die had de eerste commerciële lander geslaagd. De commerciële lander moet ik zeggen. Want de Dat hebben de Israëliërs natuurlijk vorig jaar geprobeerd. Maar op de maan moeten worden. En dat is helaas niet gelukt. Wat lijkt het probleem te zijn dat hij vlak na de lancering ontdekte dat er een lek in de zuurstoftank met vloeibare zuurstof zat. Waardoor hij zijn brandstof verloor. En dan ook niet meer de koerscorrecties kon doen die je moest doen. En bovendien heb je dan eigenlijk krijg je altijd een beetje een ongewenst raketmotortje erbij.
Oh ja,
want dat is toch een vorm van een kleine beetje stuwkracht die dat oplevert. En ja,
gaat die tollen of zo?
Gaat die tollen, raak je. Nou ja, dat is het eerste wat je krijgt. Je oriëntatie klopt niet. Dan weet je al van er is iets geks aan de hand. En toen kwamen ze erachter, oké, brandstofvlek. Kon je zien blijkbaar aan de stuk van de isolatiefolie aan de buitenkant wat niet goed meer zat. Waardoor ze blijkbaar konden zien, hieronder is iets fout boel.
Okay.
Oorzaak is verder onbekend, weten niet waarom. Maar daardoor hebben ze het landen op de maan vrij snel moeten opgeven. Ze hebben nog wel de afstand van de maan bereikt. Daar hebben ze wel trots nog een berichtje over gedaan. Dus we waren bij... Nou ja, de plek waar de maan had kunnen zijn. Daar was er niet, hij was ergens anders. Maar we waren op de plek waar de maan had kunnen zijn. En de verwachting is dat hij bij terugkeer gaat verbranden in de atmosfeer.
Okay.
Want je maakt dan in feite een grote ellips om de aarde en de maan heen. En uiteindelijk kom je weer in de buurt van de aarde terug.
Mm-hmm.
En de verwachting is dat hij gaat verbranden. Dus ik heb alleen niet kunnen... ze geven alleen niet aan wanneer ze verwachten dat gebeurt. Het kan zijn dat hij... de eerste keer nog wel overleeft, dat hij een beetje door de hoge atmosfeer heen gaat, wat afremt, kom je in een wat kleinere ellips en dat het pas bij een volgende ellips, zeg maar, of er nog eentje daarna je daadwerkelijk opbrandt in de atmosfeer. Maar dat weten ze op dit moment.
Ja, 19 januari.
19 januari?
Dat was de eerste mogelijkheid, zeg maar.
Ja. En wel een beetje gecontroleerd, of...
Waar die dan terecht komt.
Hoe die opbrandt en zo, ja. Hebben ze nog wel controle over hem?
Daar heb je geen controle over. Het is alleen wel het type structuur waarvan het, als je er zo naar kijkt, is echt een klassieke land, een beetje Apollo-stijl. Is dat als daar wat van overleeft, zeg maar, met zo'n hoge snelheid, dan zijn het hooguit de brandstoftanks. Die willen wel eens gaan barbecuen, heet dat. Die gaan dan tollen in de atmosfeer, waardoor je heel netjes de hitte verdeelt over het oppervlak. En dan kan het zijn dat ze het overleven.
Oh ja.
Dus dat tanks willen nog wel eens het oppervlak halen. Maar de rest van dat ding die gaat gewoon verbranden in anders.
Oh ja, oké. Maakt niet uit hoe die ontraakt. Dat,
nee, het is een klein ding. Weet ja. je? Dus, dat,
dus het is de kans dat er dan iets verkeerd gaat is klein?
Die is heel klein, ja.
Ja, ja.
Dus nee, ga toe rustig slapen, luisteraars.
Kans
is heel klein.
Service mededeling, ja. Rustig slapen.
Dus helaas is deze missie mislukt. Aan de andere kant,
ja.
Dat is natuurlijk voor de enthousiasteling niet leuk. Maar voor de ruimtevaart is die lancering veel belangrijker. En die is dus, laten we ook eens even iets positiefs noemen in de podcast vandaag.
Nou, ik heb ook wel iets positiefs. Dat is een bruggetje naar iets anders positiefs.
Ga je gang, ik ben klaar.
Osiris-Rex, dat was de missie die naar de asteroïde Bennu gaat. Bennu is een leuk asteroïde, want die lijkt zichzelf gemaakt te hebben toen het zonnestelsel ontstond. Dus daar willen we graag een sample van hebben om te kijken wat voor een gruis hing er in het zonnestelsel toen de aarde net ontstond. En dat ging allemaal fantastisch. We zijn bij Bennu op bezoek geweest. Ding komt terug.
Iets te gretig waren we.
Uiteindelijk werd er dus op de deksel werd er gruis vanaf gehaald. Dat was heel, heel mooi. Maar eigenlijk in de capsule zelf, daar zat het meeste. En al weken, maanden hebben we het erover. Wanneer is het nou eens gelukt om het open te maken? Want het was eigenlijk veel te veel. Dus 70 gram hebben ze al. En nu is het eindelijk gelukt om, ze noemen het de fasteners. Hoe noem je dat? Een soort vastmaakschroefjes of zo.
Moertjes. De moeren, ja.
Ja. Die zaten zo vast. En ze moeten er dus... Op zich zijn er wel grote tools in de wereld. Daar gaat het niet om. Maar om dat ook allemaal op zo'n manier te doen... dat er dus absoluut geen besmetting plaatsvindt van het sample materiaal. Dat was lastig. Maar ze hebben nu eindelijk een tool gevonden... Ze zijn bezig, ze kunnen er eindelijk bij. En dus dan, als ik het goed begrepen heb, gaat het totaal naar 250 gram sample materiaal. Dat er dan is. Dus dat is het goede nieuws. Daar kwam ook nog wat grappig, bijna slecht nieuws vandaan. Want blijkbaar toen die naar de aarde toe stortte, was er spraakverwarring over de remparachute.
Ja, dat was wel opmerkelijk.
Ja, uiteindelijk kwamen ze uit de data, toen hij helemaal op de grond was, kwamen ze uit de data er uiteindelijk achter dat dus... Ja, die valparachute weg losgesneden was. Dus hij is wel opengeklapt, maar vervolgens weer losgesneden. Veel te vroeg, veel te snel. En toen is uiteindelijk de volgende parachute... die heeft het allemaal weer op weten te lossen. Dus dan denk ik ook van, nou ja, eind goed, altijd goed. Het is allemaal prima, ja, zeker was, nu die deksel open is.
In de ruimtevaarttechnologie termen was het wel een interessante casus. Want volgens mij zat het probleem, als ik het las, in het feit dat ze op twee verschillende plekken allebei het woord main gebruikten.
Dus, oh, heb je zo specifiek kunnen vinden.
En dat bij die remparachute, dus je hebt dan de remparachute, de drogue chute, zoals dat heet. Ja. Wat die eigenlijk doet, is in eerste instantie die zo'n capsule stabiliseren. Weet je, dat het die remt niet zo heel veel. Maar die zorgt er vooral voor dat je in die fase waarin je de atmosfeer remt. Weet je, dus je met je hitteschild dat er door de atmosfeer heen gaat. Dat hitteschild naar de atmosfeer gericht blijft. Ja. Weet je, dat is eigenlijk de belangrijkste taak wat dat ding doet. Waardoor je afremt op de atmosfeer. En zodra die taak gedaan is, dus als je uit die plasmafase heen bent, waarin je in de plasmawolk zit, ja, dan kan die remparachute kan eraf. En dan komt de echte veel groter, want het is een remparachute, een dingetje van niks, hè. Dan komt de echte veel grotere parachute die voor de landing moet gaan zorgen. En die remparachute, die zat blijkbaar gekoppeld aan de main switch. Maar die main switch op de satelliet betekende iets anders. Weet je? Dus dat
het label was anders. Hetzelfde als een andere label.
Ja, maar door die, als ik het goed begrijp, eigenlijk gewoon nooit geactiveerd is. Maar goed, tegelijkertijd is zo'n hitteschild wel zo, het is een beetje een V-vorm, zo gemaakt dat die in principe stabiel als een soort zeil op de wind, weg, maar altijd met zijn kop naar voren blijft hangen, als het goed is. Dat heeft hij gelukkig gewoon gedaan. Dus hij is niet gaan tollen. En daardoor heeft hij die fase gewoon overleefd. En kon hij de grote parachute gewoon doen wat hij moest doen.
Maar is toch hysterisch dit? Het is toch best wel bizar dat er een labelingprobleem zou zijn?
Want er was praten we over 2004 of zo, was er ook een missie en die is toen neergestort. Op dezelfde plek waar...
Ja, maar dat had wel een andere reden, want daar hadden ze...
Maar dezelfde wetenschappers waren... en die zagen dat gebeuren van, dit gaat weer fout.
Ja, maar daar hadden ze de... Daar was
weet je dat ding ook weer?
Ik kan eens even voor je opzoeken.
Ja, ik ben het even kwijt.
Stardust. Dat Stardust en nog een...
Dat weet ik niet meer, maar hier was het ietsje knulliger voor mijn beleving. Want daar hadden ze. Daar werd de parachute werd getriggerd door G-sensoren. Dus die in feite de versnelling meten of de vertraging op het moment dat je de atmosfeer raakt. En ze hadden daar zaten er twee van in en die hadden ze allebei op zijn kop geïnstalleerd.
Ja,
dat is natuurlijk wel vrij pijnlijk. Die, ja.
Dat het dan toch uiteindelijk allemaal nog goed gaat, dat vind ik zo bijzonder.
Ja. Voor deze zeker. Die anderen waren niet goed gegaan. Voor
nee,
de goede orde.
Die ging niet goed. Nee.
Dat deze goed is gegaan is echt wel een wonder.
Ja.
Mag gezegd worden.
Nou ben ik ook natuurlijk, want we hebben het heel lang eigenlijk over de missie zelf gehad. En over de samples en de deksel en weet ik wat allemaal. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling dat we weten wat er voor een data uitkomt. Dus ook dat is nog even billen knijpen.
Enig idee hoe lang dat nog duurt? Want dat worden wetenschappelijke publicaties, neem ik aan.
Ja, dat is lastig. Rich Burns, dat is de project manager van OSIRIS-REx, die heeft er wel iets over gezegd. Vorige maand al, nog toen die deksel nog vast zat. Hij zei, over the next year. So I think over the next year, dus dit jaar 2024, you're gonna see some astounding findings from that study of the sample. Ja. Dat denk ik ook wel astounding. Ja, dat weet je nog niet. Nee. Misschien is het wel... Oh, dat is precies wat we dachten. Dat kan ook altijd nog.
Wat ze vaak wel doen, is dan bundelen ze dat in een wetenschappelijk tijdschrift. Dan doen ze al die studies bij elkaar. Weet je.
Ah, ja.
En vlak voor het moment dat ze een nieuwe subsidie aanvragen.
Altijd, ja. Ja, precies, ja.
Dus houd in de gaten. Ik heb even snel niet kunnen vinden hoe naar die andere missie heette. Dus,
nou, daar kom ik zo dan nog.
Kom maar zo op of post het naar ons op X. Beste luisteraar, als je het wel weet. Wie wil de volgende eens oppikken? We hebben OSIRIS-REx gehad. We hebben Artemis gehad. Space cookies.
Space cookies. Ja, we waren benieuwd naar de space cookies.
Wat die alien cookies?
Ik kwam op een gegeven moment een commercial tegen van een bedrijf dat had koekjes bedacht. Die natuurlijk heel lekker smaken, maar die ze vooral gingen marketen richting aliens. Met als
de doelgroep is aliens.
De doelgroep is aliens. Want ze zeiden van ja, die aliens die zijn al op aarde. Er zat een hele groep van mensen ook geïnterviewd daarvoor.
En
aliens op aarde. Dus,
focusgroep.
En die zijn over het algemeen, hebben ze een langere levensduur dan mensen. Dus die gaan veel langer gebruik maken van onze lekkere koekjes. Dus daar moeten we ons op richten, want dat is een veel betere markt. En ze hebben dus ook iemand betrokken die gespecialiseerd was in... hoe spreek je eigenlijk met aliens? Wat voor taal moet je daarvoor gebruiken? Die Golden Plate van Voyager bijvoorbeeld.
Ja.
Daar staat ook allerlei
tekens
op. die eigenlijk universeel begrijpbaar moeten zijn.
Van hier is de aarde, wij zijn mensen, maar nu is het, dit is een heel lekker koekje.
Ja, precies. Ja,
hoe doe je dat dan aan Nederland?
Ze hebben zelfs spandoeken achter vliegtuigen gehangen en busjes rond laten rijden in Japan. Met al die boodschappen in alientaal om maar die aliens te bereiken. En het is echt heel serieus aangepakt allemaal.
Ik zie het.
Dat vond ik heel...
Aliens worden ook veel ouder, staat hier. Dus dan wat dat betreft een interessante doelgroep.
En het zijn er veel meer. Dus in die zin, vanuit ik vond het wel heel... Ik heb het even zitten bekijken toen je het mailde. Ik dacht, wat moeten we hiermee? Maar dat ze ook voor andere bedrijven hadden ze dus een soort 12-stappenplan voor als je ook wil marketen op aliens. Ja. Dat je al hun kennis mocht gebruiken op voorwaarde dat je niet space cookies... Of het was natuurlijk weer space cookies gebruikt. Dat was dan... Maar dat ze helemaal hadden uitgedacht hoe je dan marketing voor aliens zou moeten gaan doen. Mocht u als luisteraar zien de Sneeuw show notes. Het is best grappig.
Moonpie. 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 Je kan ze kopen of je kan alien-influencer worden.
Verkocht ze nou echt cookies? Want dat weet ik niet eens duidelijk.
Ja, dat was hun ding.
Je kan Moonpie. Is het niet gewoon een van de crypto-scam of zo?
Ja, ik ging naar...
Eat Mo Pie. Je kan heel veel merch kopen.
Ja.
Het lijkt voornamelijk een marketingcampagne, maar de koekjes zelf?
Ja.
Dat is nog de vraag.
Ja, ik heb je daadwerkelijk niet, kan.
Misschien zijn ze alleen maar voor de Japanse markt. Dat zou natuurlijk kunnen. Moest wel met veel felle schreeuwige kleurtjes. Ik denk dat in de Japanse markt wel wat beter werkt dan hier. En dat...
Nou, dat waren space cookies. Dankjewel, Erik. dan hebben we ook nog... Had jij niet iets met...
Elon, daar kunnen we het ook nog langer over hebben. Hè? Of die presentatie die gaf.
Ja, was er nog iets? Hebben we nog iets over Elon?
Wat dingen naar voren.
Oké, pakken de laatste kleine dingetjes nog uit.
Kijk, misschien eerst nog een groot ding. Dat hij toch al benadrukte dat ze vorig jaar 97 lanceringen hadden.
Ja, dat is wel veel, hè?
En waanzinnig. Een record van Soyuz uit de jaren 60 verbeterd. Dat stond op 63 of zo.
Mm-hmm.
En dus dat is echt...
Met allemaal hernieuwbaar dus.
Ja,
hernieuwbare ketten.
Dat is een fantastische prestatie.
En het zouden nog veel meer
dit jaar moeten we er 150 doen. Hè? Dat betekent toch wel elke twee, drie dagen een lancering. Wat hij tot nu toe laten zien.
Dus heel erg veel voor Starlink natuurlijk. Ja. Gewoon eigenlijk om het eigen bedrijf op te bouwen. Wat dat betreft wel interessant. Want rondom Starlink en SpaceX en Payload zijn dan best wel dingen te zeggen. Want eigenlijk al in het verleden... is Starlink heel vaak gebruikt als excuus payload voor raketlanceringen. Dus elke keer als er een test was, dan zei SpaceX van er moet wel iets mee omhoog. Om en die raket uit te balanceren en omdat we dan al gewoon meteen iets omhoog kunnen gooien. Dus heel veel van die Starlink-satellieten zijn al de lucht ingegaan toen eigenlijk Falcon Heavy heeft het een keer gedaan. Falcon 9 werd het elke keer als een soort bijpayload werd het gedaan. Of dan werd het een soort mooie mix gemaakt. Nu zijn er ook heel veel die gewoon alleen voor... Starlink
nog op Falcon Heavy volgens mij.
Starlink. Op Falcon Heavy zijn ze volgens mij meegegaan.
Een keer,
als test. Volgens mij de grotere versie ervan. Maar pin mij hier niet helemaal op vast.
Ja, maar die past niet in die payload B. Die past alleen in de grotere versie. Past in de Starship.
Nou, hier had ik een vraag aan jou. Want eerder heeft Elon Musk het over V2 gehad.
Ja.
Maar nu had hij het er zelfs over V3. Dus ik was eigenlijk...
V3 van wat?
Starlink.
Een Starship, toch? Had het in de presentatie. Had het volgens mij over versie 3 van Starship.
Had hij het niet over de Starlink-satelliet? Want daar had hij het dan eerder over dat de V2 van de Starlink-satelliet... die inderdaad niet...
V2 gelanceerd... Mini, je hebt V2 Mini.
Die heb je nu ook.
Ja, die gaat nu met Falcon 9. En dat die heeft twee keer zoveel capaciteit als de Starlink V1.
Ja, nou had ooit eens een keer een heel kletsverhaal, vond ik, over... de Starship is echt heel belangrijk, want... dat was een van de tweet van anderhalf jaar geleden of zo... Ja, als we nu Starship niet afkrijgen, dan kunnen we Starlink versie 2 niet lanceren. En dus is het heel belangrijk. Toen had ik een beetje zoiets van...
We gaan failliet als dat niet gaat gebeuren.
Ja, dit is opeens nu heel belangrijk. Oké, dat zal wel, maar waar komt dit opeens vandaan? Als ik jou nu zo hoor, gaat het niet over een V3 van de Starlink-satelliet?
Nee,
V3. Ik zou niet weten raket. Maar wat is dan V3 van de raket? Want,
die is dus 140 tot 150 meter hoog. Die heeft een grotere... Zowel een grotere booster als een grotere Starship gedeelte. Dus nog groter, hè?
Nog groter dan wat we nu al hebben getest.
Alsof het al niet groot genoeg
was. Ja, was
het omdat we natuurlijk booster, we zitten bij booster 10 en Starship 24. Ik ben het tel ook al kwijt. 11 en 25, waar zitten we ergens?
Ja, en of dat nou versie... Wat
zijn dat dan versie 2's? Ja, van dat dan versie 2's?
Hoeveel Starlink-satellieten kan de mens willen? Ik bedoel, het houdt toch op een gegeven moment gewoon...
Nee, het moet dus sneller en groter en voller. Dus op dit moment zie je dat het netwerk zit nog niet vol. Maar dan moeten er nog steeds bij. Volgens mij is het idee dat er gewoon... Ja, omdat er gewoon zoveel klanten bij komen... Dat ze gewoon ook gewoon capaciteit nodig hebben. Ja. En dus alweer met een volgende versie bezig zijn.
De oorspronkelijke filing was 40.000. Hè?
Ja. Oh, oké.
Okay. Ja. Kijk, dat vind ik wel heel zorgelijk.
Ja, heel zorgelijk.
Niet zozeer voor de sterrenkundigen. Die vinden het naar voor ze dat ze die streepjes zien in hun beelden. Maar wat ik kwalijker vind, is gewoon het risico op botsingen.
Ja,
ja.
En dat...
Als het misgaat, dan is het ook definitief mis.
Dan is het ook mis voor Starlink. Hè?
Ja. En ik bedoel, als het nou één netwerk was, weet je, maar er zijn nog drie partijen die zoiets willen. Weet je,
die dat dan nu ook gaan doen? Het
gaat op een gegeven moment gewoon in de miljoenen lopen.
Weet je, als mensen die deelfietsen die dan op een gegeven moment te veel plekken zijn. Ja, dan worden ze in de gracht gegooid op een gegeven moment.
Nee, maar dat is wel het gevaar. En dat je op een gegeven moment de shake-out krijgt van hoeveel partijen kunnen op de markt dit competitief geld aan verdienen.
En hoeveel cowboys zitten ertussen.
Wat ook een issue is natuurlijk dat ze... Ze worden gelanceerd met het idee van we gaan ze ook weer vervangen na 2 of 3 jaar. Maar dat valt allemaal terug naar de aarde.
Ja.
En wat doet zeg maar die enorme hoeveelheid materiaal, aluminium, zware metalen, met zeg maar de atmosfeer?
Ja, oh, dat
en is... en dat wordt wel onderzocht, maar daar is nog geen uitsluitsel over. En ik hou mijn hart daarover vast. Van als daar straks in de toekomst ergens uit, de bovenste deel van de atmosfeer is zwaar verstoord, omdat al die entries. Zeg maar die bovenste lagen beïnvloeden. Ja. En
daar gaat schade. Daar gaat ome Elon dan niet voor betalen om dat weer te repareren. Dat is nee.
Ik heb inderdaad geen Falcon Heavy launches gezien voor Starlink. Wat ik wel, dus die zijn allemaal op een Falcon 9 omhoog gegaan dan. Wat ik wel heb gezien is een plan voor Starship om een soort nietjes dispenser te hebben. Ja. Hoe noemen ze dat ding ook alweer? Ze noemen het ook de dispenser of zo, hè?
Dispenser, ja. Dat
is de standaardnaam.
Starlinks eruit vloept.
Ja, dus dan komt er ook eens een soort schijfje uit. Een beetje zoals zo'n kinderspeeltje waar je van die discjes kan wegschieten uit een pistooltje. Ja. Zo ziet het eruit. Een soort frisbee, soort nietjes schiet hij zo eruit.
Maar die heb je voor CubeSats ook, hè?
Werken die ook op die manier?
Die vloept ook.
Als uit een soort brievenbus komt die soort van.
Melk, ja, maar dat is dan nog rechthoekig, maar dat zo'n melkpak uitkomt.
Oh ja, oké. Precies.
En dan heb je een heleboel weg.
Die moeten dan dus in de payload van Starship gaan komen. En nu las ik ook iets in onze Space Cowboys WhatsApp groep. Volgens mij postte jij dat er meer bekend was geweest over waarom het nou precies mis was gegaan met de vorige lancering. En dat als er wel een payload was geweest, het beter zou zijn gegaan.
Ja, dat zei ome Elon in zijn presentatie.
Wat zei hij precies?
Hij zei van die tweede trap, hè, dus de Starship die zeg maar doorging naar de booster. Dat op een gegeven moment dat ze de oxygen moesten venten.
Oh.
Omdat die anders in orbit zou komen. Echt in orbit. Significant in orbit. En door dat venten is er een situatie ontstaan dat geëxplodeerd is. Nou, dat heb je volgens mij redelijk snel met zuurstof die je vent. waar je dat ook doet.
Je wil boom doen.
Elon Musk zei, als we nou een payload hadden gehad. Ja. Dan hadden we het niet hoeven venten. Want dan was die brandstof nodig geweest om die payload in orbit te krijgen. Ah, en dan was hij niet ontploft en dan hadden we orbit bereikt.
Ah, ja.
Dat is wat hij zei. Maar goed, daar valt van alles over te zeggen.
Maar je kunt toch ook gewoon die motoren uitzetten?
En dan meteen weer opstarten?
Nou ik bedoel, als het probleem is, weet je, dat je niet in orbit wil raken, maar volgens mij een stukje verderop weer in de atmosfeer terecht wil komen. Want dat was het plan volgens mij. Je gaat niet terug, weet je wel. Dus
het zou kunnen zijn dat ze het helemaal niet flexibel hebben ingestoken natuurlijk. Hè? Dat ze gewoon een heel strak programma hebben, nauwelijks ruimte hadden om...
Ik vind dit zo'n raar verhaal. Want
de vraag is natuurlijk, waarom zou je de zuurstof willen venten als je klaar bent met je propulsiefase, zeg maar?
Oh ja.
Dus dat is een goede vraag. Dat,
ik vind, eerlijk gezegd, dat slaat nergens op. Weet je, dat je denkt van sowieso is het nog niet eens gezegd, zeker op wat grotere hoogte, dat op het moment dat je zuurstof vent, dat er dan per definitie iets moet ontploffen.
Want uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk wel dat hij weer ging landen. En voordat je gaat landen, wil je misschien zoveel mogelijk massa kwijtraken ook wel weer, omdat je anders... Die massa weer moet...
Maar dat doe je niet in de fase waarin de motoren branden, denk ik.
Nee, dat doe je daarna.
Daarna. Maar het was dus na de loskoppeling, toch? Daar ging het over, dat moment.
Ja, na de loskoppeling. Maar daarna is natuurlijk die stage, die Starship heeft zijn motoren gebruikt. Een groot deel van de zuurstof opgebruikt.
Ja.
En op een gegeven moment was het verhaal al van Elon van... Oké, dan waren we klaar. En nu gaan we zuurstof venten. En toen is hij ontploft.
Ah, ja.
Maar goed, er zijn ook beelden opgedoken. Dat voor mij vanuit Florida ergens of vanuit de Keys. Dat je zeg maar tegen de zijkant van de orbit aankeek. En dat je een soort tumbling starship zag. Ja. Die uiteindelijk ontplofte. Dus dat is niet echt in overeenstemming met dat verhaal.
Ja, dat blijf ik het lastiger vinden. Vroeger als zo'n ding ontplofte, weet je, dan kwam er een keurig onderzoek. En dat was allemaal de duurde wel even. Maar het was openbaar. Weet je, en dan wist je wat het probleem was. Nu weet je, heb je geen idee.
Voor mij is er wel weer volgens de wet een onderzoek nodig van de FAA die dan weer...
Oké, dus misschien komt deze
misschien
informatie
komt
nog
dat
echt.
Nog...
denk het wel.
Ik vind het altijd wel lastig om op ome Elon, zeg maar...
Zijn blauwe oogjes te blijven geloven.
Ja, weet je, je moet maar hopen dat hij A, gesnapt heeft wat het over ging en B, weet je... Ja. Want ik ben ook...
Ja, en één aspect in die voordracht ook vond ik opmerkelijk, en dat is wel eens vaker ter sprake gekomen, dat hij ook een markt ziet voor Starship van point-to-point travel.
Ja, ja. Ja, ja.
Dat vind ik echt...
Ja, ja, ja.
Als je daar nou... Dat is gewoon waanzin.
Ja.
Dat is helemaal nergens op. Dat je met een Starship denkt van... Nou, ik ga daar eens van Japan naar de Verenigde Staten mee vliegen.
Ja. De beste man is een genie, maar dat betekent niet dat hij altijd het juiste eind heeft. Nee, ik bedoel, dat is net zo'n dom plan als
Hyperloop.
Als de Hyperloop. Ja, of door tunnels.
Is wel dat de Amerikaanse US Air Force, die heeft 100 miljoen dollar aan SpaceX gegeven om te onderzoeken of je troop deployment kan doen met Starship.
Ja, omdat... Ja.
Er zit dat is toch waar, dat slaat toch nergens.
Nou, er zit een bepaald soort Amererikaanse manier van denken in. Dat stel, het is technisch mogelijk om dus troepen van hier naar daar te krijgen in een uur. Even, maakt niet uit tegen welk bedrag. Dan moet dat onderzocht worden. Ja. Waarvan als we dus die voorsprong kunnen hebben. Dan moet... Ja, en het geld klopt tegen de muren bij Defensie.
Voor een procent van het bedrag kan ik ook een rapportje schrijven waarom het niet kan.
Ja, maar het kan wel.
Waarom het geen sens heeft, zeg maar.
Maar dat is dus de vraag. Kost het veel of kan het niet? Nee. En als het kan, dan heb ik dus het idee dat ze het sowieso minstens 1, 2, 3 keer gaan proberen. Ja. Om er dan pas achter te komen dat het een zeppelin kan zijn die brandend ten aarde kan storten in New Jersey.
Als je dan nog een level erbij pakt, is het een soort van power projection van de Verenigde Staten. Want wij denken zelfs hierover na.
Ja.
Wij zelfs hierover nadenken.
Maar je moet je voorstellen dat dus volgens mij het oorspronkelijke idee van point-to-point is een beetje het Concorde idee. Gewoon kan je van Parijs naar New York in een uurtje, zeg maar.
Ja.
Ik weet niet hoeveel mensen erin passen, maar je kan een bedrag er tegenover zetten, waardoor er een selecte club mensen in de wereld is die dat bedrag ervoor over hebben en zelfs opleveren. Omdat zij dus wel specifiek ergens zijn. Dus stel, het kost je een miljoen en je sluit een deal van 20 miljoen, dan heeft het zo geld bij wijze van spreken opgeleverd. Ook omdat je, weet ik veel, selfies kan posten van jezelf. Van point to point. Dus ik denk bij zulke dingen altijd van er wordt makkelijk gezegd wat een onzin. Ook ik denk vrij snel wat een onzin. Zeker met een wereld van thuiswerken.
Ja, wacht even, maar dit is geen onzin. In de zin
maar het
van,
kan wel.
Sterker nog, dat heeft Elon Musk helemaal niet bedacht. Weet je, de projecten voor hypersonisch vliegen die point-to-point zijn al heel oud.
Ja, kuifertijd.
Veel ouder. En dat is ook wel logisch, omdat je namelijk, kijk, het voordeel wat je hebt, is dat je moet aan het begin heel veel energie investeren om in een ballistische baan omlaag te komen, om het zo maar even te zeggen. Maar daarna ben je gratis aan het vliegen. Ja. Dus het kan vanuit een brandstofperspectief kan het heel nuttig zijn. Maar je hoeft niet de hele tijd door die weerstand van die dikke soep die de atmosfeer is heen. Weet je? Dus het is helemaal niet zo raar. Het enige, je hebt alleen hele praktische problemen die het wel ingewikkeld maken. Je moet al die brandstof, al die energie weer kwijt. En dat is gevaarlijk. Weet je? Want je moet dus met een soort hitteschild.
Je moet het afremmen. Ja.
Bovendien, je hebt passagiers bij je die vervolgens de eerste half uur kotsmisselijk zijn. Omdat ze namelijk helemaal niet gewend zijn aan gewichtsloosheid. En daarna zeg maar een grote kans op verwonding hebben. Omdat je ze 10 minuten lang 5G voor een flikker geeft. Weet je, het is heel ambitieus. Onpraktisch. Ja. Ja. Weet je? Maar dat het idee niet gek is, dat is al 50 jaar bekend. Hè?
Ja.
Dat is, en er zijn nog heel veel studies al naar gedaan. Het is helemaal nieuw.
Mm.
En er zitten zoveel praktische bezwaren aan dat het toch voor commercieel gezien echt een stuk verstandiger is om toch even iets langer over te doen.
Met Starlink
kan je daarna wel gewoon gaan shoppen in New York, zeg maar.
Ja, want kijk, op zich, die vluchttijd, die is inderdaad korter.
Ja.
Maar de totale tijd dat je met je reis bezig bent,
ja.
Die is veel langer.
Nee, je moet er ook nog heen. Want, dat
je, en ook de flexibiliteit. Je kan niet zeggen, ja. Nou, zullen we morgen?
Ja.
De Starship is nog... Bedoel, dat...
En hoe moeilijk is een lancering ook heel vaak wel niet? Dat is toch ook...
Komt er weer een onweersbui aan. Kijk, een normaal vliegtuig heb je natuurlijk ook het geval van... Oh, mensen, neem even een drankje, want er komt de onweersbui langs. We wachten even een uurtje. Als je in die Starship zit, helemaal volgetankt... en er komt een onweersbui aan... zeg niet, nou mensen, we blijven even een uurtje zitten... Nee, dan moet je hem weer leegdenken en dan moeten mensen eruit. En
ik vind dus eigenlijk dat hele toeristische of dat inderdaad shoppen in New York idee, dat vind ik eigenlijk belachelijk. Ik vind die troop deployment eigenlijk als ik erover nadenk, toch eigenlijk de,
ook inderdaad wat Erik net zei, daar waarschijnlijk wel een stuk Amerikaanse intimidatie in, weet je. En bovendien
als je op het Rode Plein kan landen
ook,
en zo.
Ook, ja, maar dat niet alleen, maar ook politiek, maar militair strategisch natuurlijk, van... je wil weten of het kan, want dan weet je namelijk ook of je tegenstander het eventueel niet gaat kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook een belang. Dus ik vind 100 miljoen voor dit kan ik nog wel uitleggen. Weet je, ja, ik zou het ergens anders aan besteden, maar het is wel, en zeker op het budget van de Department of Defense, de grootste ruimtevaartorganisatie ter wereld, is natuurlijk ook niet eens heel veel geld, laat eerlijk zijn.
Ja.
Maar goed, Mars Sample Return had geld tekort, dus ik zou toch liever daarheen. Ja.
We hebben nog een paar minuutjes.
Ja, je moet het wel een beetje gestructureerd houden. Thijs.
Daarom. Nee, want volgens mij hebben we nu Elon wel helemaal leeg gesqueezed, toch?
Dat
zijn
we nu klaar met Elon.
Ik heb nog een klein leuk stukje.
Ik heb nog een
zonnestelsel.
Een zelfetende raket, hè?
Ja, doe die dan. Ja, en, dan gaan we daarna nog voor het slapen gaan naar Saturnus.
Ja, nee, dat daar kwam de aanleiding voor dit verhaal is overigens een publicatie van een wetenschappelijke publicatie dat in Engeland met succes een zelfetende raket hebben getest op de grond, voor de goede orde. En ook dat is weer zo, eigenlijk sluit een beetje aan wat net zei, is helemaal niet zo'n nieuw idee.
Wat is een zelf?
Ga ik zo uitleggen. Maar in 1938 is het al bedacht, zeg maar, dat kon. En het idee is eigenlijk dat je niet alleen de brandstof die in de tanks zit gebruikt voor de voortduwing, maar ook de tank zelf. Dus de tank bestaat uit een soort plastic composiet, om het zo maar even te zeggen. En die raket vreet terwijl die vliegt in feite gewoon ook zijn eigen tank op. Weet je, ja, en dat is natuurlijk wel een zekere zin een slim idee. Want dan bespaar je, dan bespaar je heel veel, 10% van je massa uit. Omdat je die tank niet meer nodig hebt, want je tank is brandstof geworden. Dus nou, dat concept bestaat al sinds 1938, maar pas in 2018 hebben ze voor het eerst dat werkend gekregen.
Oh.
Omdat het namelijk ook wel ontsmoeilijk is om dat op een goede manier te doen. Ja. Weet je wel? Want en volgens mij, ik dacht in eerste instantie wauw, in tweede instantie was ik iets minder onder de indruk. Want wat ze eigenlijk doen is, ze voeren er klassiek gewoon zuurstof en volgens mij in dit geval vloeibare propaan of zoiets, of ethanol, zo'n soort brandstof er doorheen. En die hitte gebruiken ze om die plastic cilinder eigenlijk gewoon van onderaf aan, of vanaf het punt waar die bevestigd is aan de raketmotor, te smelten en dan mee te verbranden, zodat die 14-15% van de brandstof... maar je voet eigenlijk alsof je een boomstam door een versnipperaar heen duwt, zeg maar.
Ja, kijk het filmpje. Dat filmpje fascinerend.
Het ziet er wel fascinerend uit, ja. Wat levert dat dan op? Ja, op een geloof dat ze 100 newton stuwkracht hadden geproduceerd. Daar kun je dus een gewicht van 10 kilo mee optillen, weet je. Dus dat is nog niet zo heel indrukwekkend. Ze wilden het wel gaan opschalen. Maar ja, wil je het echt kunnen gebruiken voor een raket om, noem eens wat, relatief kleine raket, heb je toch over 20.000 newton stuwkracht nodig.
Mm-hmm.
Wij met 100 nog nergens. Maar het feit dat het ze gelukt was om dit hele oude concept werkend te krijgen, dat is op zijn minst...
En dat is ook het nieuws van nu? Dus dat het al gelukt is?
Ja, het gelukt. Ja, het nieuws was een wetenschappelijke publicatie, hoor. Dus en het filmpje, wat je zeker even moet kijken als je luistert, dat staat in de show notes. Dat is al van iets eerder, maar zo werkt dan.
Kijk het filmpje ook helemaal tot het eind, hè? Want dan is het het leukst.
Oh, dat heb ik nog niet gedaan, eerlijk gezegd. Het is een wait for it. Kijk,
goed. Dan heb ik nog een klein leuk nieuwtje uit... Het is een nieuwtje. Het is meer een soort vermoeden. Zo van, wat zou het nou kunnen zijn? De Christian Huygens Probe, kennen jullie nog wel?
Ja.
Eventjes tussendoor, dat is bijna op de kop af 19 jaar geleden dat die op de maan Titan van Saturnus landde.
Weet ik nog heel goed.
Ja, weet je het nog? Ja,
ja, dat is mijn ESA-tijd nog.
Ja, wat gaaf. Ja, het is nog steeds de enige soft landing op een... Op een hemellichaam in het verre zonnestelsel. Dus dat is Super gaaf dat, dat nog steeds er is. Hele mooie opnames ook. Maar hij was onderdeel van de Cassini-missie.
Ja.
En Cassini heeft vaak op de zeeën van Titan, want Titan heeft zeeën van methaan, van vloeibaar methaan. Stranden ook en zo, rivieren waarschijnlijk ook. Op die zeeën dreven gekke eilandjes, zag Cassini. En men had er nooit een goede verklaring voor. Maar er is nu in ieder geval een werkbare theorie, om het zo maar te zeggen. Want het sneeuwt namelijk ook op Titan. Dat is ook zo prachtig. Het sneeuwt daar vlokken ethaan en methaan ook. En nog allerlei andere zooi volgens mij. Kan op verschillende manieren daar neersneeuwen. En deze... het zou nu kunnen zijn, is dan het idee, dat er het gewoon een soort sneeuweilandjes zijn op die zeeën. Die eventjes blijven liggen en dan ploep, verdwijnen in de zee van Titan. En die verdwijnen weer. Nou, ik vond het een mooi idee. Alles wat er op de werelden aan weer gebeurt, dat is toch prachtig. Dus dit is een de werkbare theorie voor waar de geheime, mysterieuze Magical Islands van Titan van aankomen.
Als we toch in deze hoek zitten, kunnen we dan ook nog heel even naar hoe heet die ook weer?
Oumuamua.
Ja, want daar was zo. Zeg jij het, maar jij kwam het tegen.
Ik kwam het tegen en iemand die aan baanberekeningen doet, die had een missie bedacht om toch naar Oumuamua te vliegen.
Oumuamua, het sigaarvormige object dat zich opeens als een pijlsnelle streep door ons zonnestelsel trok en wij allemaal niet snapten wat het dan kon zijn.
Van buiten ons zonnestelsel afkomstig.
Ja. Veel te snel ging het ook. Maar
het ging zeg maar met iets van, 27 kilometer per seconde kwam het zeg maar binnen het zonnestelsel. Bij de zon had het een snelheid van 90 kilometer per seconde. En is nu zeg maar alweer... heeft het een snelheid van ongeveer 26 kilometer per seconde van de zon weer weg. Hè? Want hij vliegt gewoon door alsof er niks gebeurd is.
Hij leek ook van mijn uitmeting een heel klein beetje te versnellen, wat ze niet konden verklaren, om het maar mysterieus te maken.
Ja, hè? Het antwoord was dus aliens. Ja. Dat was het antwoord. Het moet aliens zijn.
Ja, dan moeten daar koekjes aan verkopen. Dus,
stop dat ding, dus die verkopen die koekjes. Ja.
Ja. Maar goed, deze meneer had nou iets bedacht om daar toch heen te vliegen. Ook ondanks het feit dat hij zo snel van ons weggaat.
En al een tijdje onderweg is,
moet je hem gaan inhalen. En dat Project Lyra heet dat. En dat is een missie die van de aarde wordt weggestuurd. Dan via de aarde weer een gravity slingshot krijgt. Weer extra snelheid krijgt om naar Jupiter te vliegen.
Oh, wow.
Om vervolgens bij Jupiter eigenlijk dood neer te vallen.
Ja,
en naar de zon terug te vallen.
Ja, alle snelheid,
eruit.
Ja.
En vanaf Jupiter eigenlijk gewoon terug te vallen naar de zon. En dan te zorgen dat je bij de zon vervolgens je raketmotor aanzet. Om dan de maximale energie te krijgen om richting Oumuamua te vliegen.
Ja.
Dan zou je 2030 lanceren. En ik meen 2054 zou je de rendezvous hebben met Oumuamua.
Dat is nog best snel.
En dus in 24 jaar. En vervolgens, dat ding heeft wel een snelheid van 55 kilometer per seconde dan. Uiteindelijk gekregen. Dus je vliegt voorbij Oumuamua.
Ah, je kunt niet meer remmen natuurlijk.
Nee. Ja, dat was de volgende vraag. Kunnen we dan ook remmen om dan in een orbit te komen bij Oumuamua? Om daar... ja,
maar we kunnen, anders krijg je die... we kunnen wel vooruit vliegen. En dan de aliens verderop. Maar die daar onderweg is koekjes verkopen.
Ja, zoiets. Ja. Ja. Je laat ze gewoon achter op het moment dat je hem inhaalt.
Ja, ik was even iets serieus wel getriggerd door. Want dit
Oma
is...
Herbert wordt boos. Hè? We zitten op 1 uur en 2 minuten.
Kort, sorry Herbert. Ja. Nee, dat is wel een mooi voorbeeld van wat heet een Oberth manoeuvre. Dat de meest efficiënte manier om snelheid te winnen is inderdaad om dat te doen als je zo dicht mogelijk bij het object bent waar je een flyby doet. Dus in dit geval de zon. Weet je, en door heel dicht langs de zon en op dat moment je motor te gebruiken, dan kun je voldoende snelheid maken om uiteindelijk die...
Als het aanduwen van een kind op een schommel, toch?
Yeah.
Op het moment dat hij het snelst is, wil je hem het extra zetje geven dat hij komt teruggevallen.
Ja. Dat klinkt mooi.
Is FIFA in het graal er even bij pakken? Ja. Om dat goed uit te leggen.
We doen buiten de uitzending het rekenwerk.
Het is wel lastig dat we op 1 uur en 2 minuten beginnen over mogelijke banen in het universum met Michel. Dat zouden we begonnen moeten hebben.
Ja, nee, maar ik vond het ook daar om die reden. Ik denk, als je zo, dan moet je heel dicht bij de zon en dan inderdaad een dot gas op de lolly en dan kan je het ding nog inhalen om koekjes te verkopen.
Ja, ik wil één woord even laten vallen omdat het wel in de show notes stond, maar ik heb het nog niet langs voorkomen. Copernicus.
Copernicus.
Oh ja.
Ja, okay. Dan gaan we toch weer terug naar oma Elon. Die,
oh, serieus?
Die weer een lancering kan verkopen.
Nou, dan mag je, deze nog één keer ingooien en dan slaat het
af. Beetje een beetje een rant. Dat we in Europa zeg maar met belastinggeld satellieten ontwikkelen. Die we vervolgens niet zelf kunnen lanceren.
Ja.
En daar SpaceX voor nodig hebben om dat omdat te kunnen krijgen.
Er komt op een Falcon 9 een ESA Copernicus.
De satelliet heet volgens mij Sentinel-1C. Ja, en dat is een van de radarsatellieten. Je hebt verschillende soorten en dit is dan radar. Waarmee je door het bolwerk kan kijken, is allemaal fantastisch. Maar die had op VGC gemoeten. Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Die wil niet zo goed momenteel.
Nee, Bruno had het over de tanks die gevonden werden ergens op de vuilnisbelt.
Oh ja, dat verhaal.
Goed. Maar was dat een andere VGC? Maar inderdaad, die VGC, die lancering, die was mislukt. En ja, nu is het dus of wachten of verkassen, om het zo maar te zeggen. En dan is het natuurlijk wel pijnlijk dat Europa dan besluit om te verkassen.
Ja, beterom, want Galileo-satellieten ook.
Ja, precies.
In een volgende uitzending praten wij verder over de lanceercapaciteiten van Europa. Nu is het koekjes eten. Volg ons nog steeds op X. En waar heb je ons allemaal tegenwoordig aangemeld, Michel?
Op Mastodon zitten wij, op Blue Sky zitten wij, op LinkedIn zitten wij. U kunt ons overal
vinden. Hartelijk dank, Michel en Erik. Mijn naam is Thijs Groes en dit was alweer aflevering 138 van Space Cowboys.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.